Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19. En daarvan lees ik u voor de versen 26 en 27. Lucas 19, de versen 26 en 27. Daar spreekt het woord des Heren aldus, want ik zeg u, dat een iegelijk die heeft, zal gegeven worden. Maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Tot zover. Wij letten deze morgen een ogenblik op de afrekening. Jaren geleden hebben wij wel eens bij de gelijkenissen stilgestaan. Niet alle gelijkenissen hebben wij toen overdacht tijdens de bijbellezingen, maar wel veel. En toen ik deze gelijkenis zat te lezen, herinnerde ik me dat ik er toen niet over gesproken heb. Nou ja, dat is niets bijzonders. Al zouden we er wel over gesproken hebben, maakt dat nog niet uit. Daar gaat het niet om. Maar ik kon me ook de reden nog herinneren. Ik durfde dat niet. Ik wist niet wat ik daarvan moest zeggen. Hoe kwam dat? Ja. Ten eerste zou je kunnen noemen die het exegetisch probleem of dat Matthäus 25 de gelijkenis van de talenten en hier in Lucas de gelijkenis van de ponden, of dat dat eigenlijk dezelfde gelijkenis is. Ik denk van niet. Maar er staan wel veel dingen precies hetzelfde in. Alleen hier gaat het maar om een pond per persoon. Nou ja, dat is maar een gulden of 40, 50, 60, maar beslist niet meer. En bij Matthäus, daar loopt het over talenten. Nou, dat loopt in de duizenden guldens. Bij Matthäus is maar van 3 personen sprake hier van meer. En zo zijn er meer dingen. Maar ja, dat is nog maar een probleem wat de uitleg betreft op zich. Is het hetzelfde of niet? Daarin blijf je toch een zekere vrijheid houden. Maar weet je wat mij vooral moeilijk viel? Je weet dat bij zulke gelijkenissen van de talenten en van de 10 ponden, daar krijg je gauw, zo ontzettend gauw, dat men het op die manier verklaart dat wij toch uiteindelijk door de werken zalig worden. En wij moeten het verstand gebruiken. Ik zeg niet dat dat niet waar is. Het gaat er alleen maar om, kunnen wij dat nog? Wij moeten woeker doen met de gaven. Wij moeten zus doen en wij moeten zo doen. En dan uiteindelijk dan krijgen we een mooie beloning of krijgen we van de Heer. Ik weet dat het zo in het geestelijk leven niet gaat. Zo wordt het niet beleefd. Zo wordt het niet ervaren. Want in de dag der dagen, als de meester zegt, kom in, gij gezegende mijns vaders, ik was in de gevangenis en gij hebt me bezocht. Ik was hongerig en gij hebt me te eten gegeven. Ik was naakt en gij hebt me gekleed. Ik was dorstig en gij hebt me te drinken gegeven. Dan zeggen die mensen, waar hebben wij dat gedaan, heren? Waar was dat? En dan zegt de heren, voor zover gij dit aan één van mijn minste discipelen gedaan hebt, heb je dat aan mij gedaan. Maar daar voel je uit dat die mensen hebben dat echt zo niet geweten. Die zijn niet opgekweekt in die sfeer. En dat woekeren met die ponden, want er is wat te doen en wat te verdienen bij God. Zo ligt het niet in de praktijk. Kun je begrijpen dat je dan, ja, dat je dan dingen tegenkomt in het woord van God, waar een ander van zegt, nou, dat spreekt vanzelf. En soms heel eenvoudige gelijkenissen, hoor, waar ik jarenlang... Ja, ik kan er wel wat van zeggen, bij wijze van spreken. Je hebt heus wel een verklaring in dit boek of in de kanttekening of weet ik allemaal wat. Maar als het voor je eigen niet duidelijk ligt, dan vind ik het altijd verschrikkelijk moeilijk. Al die dingen kwamen in mij op toen ik deze gelijkenis weer las. In het verband van, ja, het kerkelijk jaar zou je zeggen, het is alweer gauw, krijgen we de Lijdenszondag. Ik meen volgende week al. En dan zit je zo te lezen en het komt steeds dichterbij. Trekt de Heere Jezus op naar Jeruzalem, waar hij een glorieuze intocht zal houden, maar het einde zal zijn Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeet dood en stenigt die tot haar gezonden is. En zo lazen we ook deze gelijkenis. En daar wilde ik deze morgen met Gods hulp, want dat moet je, mag je altijd vragen. Heere, geef ons een recht verstand in uw woord. Daarom wilde ik iets zeggen van deze gelijkenis. Eerst de gelijkenis op zichzelf even noemen. Dat die in ieder geval duidelijk mag zijn. De Heer Jezus was in Jericho op reis naar Jeruzalem gekomen. En daar heeft hij die man, Zaccheus, geroepen. Uit die boom, dat weet u wel. Dat moet ik er even bij zeggen. Want ik meende voor mezelf daar de sleutel te vinden. In die geschiedenis geloof ik zeker dat de sleutel ligt. Dat ik nooit gedacht had. En die man die is in die boom geklommen en Jezus die staat stil en die roept hem, Zaccheus, kom af, ik moet heden in uw huis blijven. En dan weet je, die man die kwam met haast af, hij was zo blij. Want was ergens ook een stakker met al zijn geld, met zijn hoge positie bij de belasting. Het was ergens maar een stakker die met al zijn geld toch niet gelukkig was. En met blijdschap heeft hij de Heere Jezus in zijn huis ontvangen. En je leest bij andere evangelisten hoe er nog meer mensen kwamen en het was groot. Maar de fariseers die murmureerden. En die zeiden, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Hoe kan de Heere Jezus daar nou één voet over de grond zetten bij die man? Maar Zaccheus die zegt tegen de Heere, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik het viervoudig weer. Ik denk dat het nog wel meeviel met zijn oplichterspraktijken. Ja, de mensen maken het vaak ook veel erger dan dat het is. Want als je kunt zeggen, de helft geef ik de armen, en als ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, geef ik het viervoudig weder. Nou, dat kan nooit zo gek veel zijn. Dat voelt u wel aan. Het kon wel eens wezen dat menig fariseeën die de huizen van de weduwe opgegeten heeft, een heel wat, dat die zijn rekening er heel wat kwaaier uitziet dan van zijn geest. Maar dat doet niet de zaken. Voor God worden we allemaal, door de ontdekking van de Heilige Geest, worden we grote zondaren. En de een is in de uitleving ingetoomd en de ander heeft het vaak ook uitgeleefd misschien, maar voor God zijn we alle zeer verloren en verdorven dode schepselen. Maar hier zie je wat genade vermag. En de Heer Jezus zegt tegenover al die murmureringen van die fariseërs, heden is deze huizen zaligheid geschied. Het was ook een zoon van Abraham. Hij hoorde erbij. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daar is hij voor gekomen. Niet om datgene wat verheven is in zichzelf. Om dat te stijven in de hoogmoed en de eigenwaan. Maar juist om het verlorene te zoeken. Misschien is de Heer Jezus nog bij Zaccheus in huis. Als het volgende plaats schrijft. Dan kun je nooit helemaal nauwkeurig vaststellen of dat de Heer uit huis gegaan is en onderweg verder gepraat, of dat hij dat nog in het huis van zijn geest kan best, Het lijkt wel zo, want dan staat er, en als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zei een gelijkenis. Omdat hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden dat het koninkrijk van God terstond zou openbaar worden. Ze zeggen wel eens, er hangt iets in de lucht. Dat gevoel is er ook bij de discipelen, bij de vrienden. De Heer Jezus heeft zijn lijden wel verschillende keren genoemd, maar het dringt niet door. Hij gaat op naar Jeruzalem en dat er iets gebeuren zal, dat hebben ze gevoeld. Maar hun gedachten zijn steeds aards. En zo hebben ze de dood naar de achtergrond geschoven, dat overgeleverd worden, maar dat woordje opstaan op de derde dag, niet dat ze dat werkelijk verstonden, maar dat woordje van opstaan en van koninklijke macht en heerschappij, daar getuigt het toch van, dat hebben ze goed in hun oren geknoopt. In ieder geval, er wordt gevoeld dat er iets op komst is. Het is in diezelfde tijd dat die moeder van de zonen van Zebedeus vraagt, heren, mogen mijn jongens straks aan uw rechterhand zitten, Jacobus en Johannes, mogen die de eerplaats ontvangen in uw koninkrijk? Daar proef je aan hoe dat het leefde bij de discipelen in engere kring, maar ook in ruimere kring, dat de gedachte leefde, binnenkort staat het te gebeuren. En de een zag zich al als minister en de andere zat ook alweer een hoge functie gekregen in zijn waarneming in dat nieuwe koninkrijk waarin hij zou regeren van zee, tot aan de einde der aarde toe. Ja, wij kunnen daar, omdat we erachter staan, zeggen, ach, die domme mensen toch. Maar zien wij het altijd? Zien wij het? Hoe vaak hebben we niet de gedachte gehad over deze of gene mens die we ontmoeten in het leven, een kind des Heren, hè, dat je dacht, jongen, die man die is nou uitermate geschikt, zou je zeggen, enzovoorts, om het woord van God in rijke mate te bedienen en uit te dragen in de praktijk. Komt er weinig van. Begrijp je dat? Begrijp je die man die werd afgewezen? Schiet mijn verhaal te binnen. Die werd afgewezen. En die man die liep door de bossen. Rond Apeldoorn te zwerven. Want die man die was zich bewust dat hij niet zijn eigen bedoeld had. Dat de Heer hem riep. Om arbeid te verrichten in zijn koninkrijk. En hij weende bitterlijk. En hij was zeer verslagen van geest. En een jaar daarna. Hij zou weer gaan. Toen werd opeens met zijn voet zwart. En het is alweer lang geleden wat ik nu spreek. En er waren nog niet zulke goede middelen. Het was suiker. Veel pijn. Veel ellende en zo daalde die naar het graf. Ja, er was nog veel meer bij, maar dat vertel ik allemaal niet. Maar ik bedoel, hij ging blijmoedig in tot Gods altaar. Daar gaat het dan over. Maar dan moet je daar eens in zitten, moet je eens trachten te verplaatsen. Ik kan me dat nou zo levendig voorstellen, al is het gewoon mijn domheid, mijn onkunde, ons ongeloof. Omdat we die koning niet kunnen volgen in het lijden. Omdat onze weg altijd omhoog wil. Het is allemaal ons eigen zoek. Maar als mens, als zondig mens, kan ik het zo goed begrijpen. Dat wij zo denken. En dat nog een, je zou zeggen een goede basis ook. Want ze hielden echt veel van de Heer Jezus. De Heer Jezus zou geen trouwere ministers gehad hebben dan deze mensen. Want het werd, behalve Judas dan, maar werd het
bij de andere 11 uit liefde gedaan. Ze gunden het hem zo. Ze gunden het hem zo dat hij op de troon zou zitten. En nou ja, wie gunt het zijn eigen niet dat hij dan ook een klein beetje in de buurt mag zitten. Maar toch, er is liefde. Er is liefde en in die liefde gunnen ze de koning, want ze hebben wat meegemaakt met deze koning. Wonderen en tekenen en heerlijke woorden. Ze zijn zo ingenomen dat ze hebben gezegd, tot wie zullen we toch anders heen gaan, meester? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Zelfde staan. Maar nou zijn die gedachten, die zijn niet goed. Hij gaat naar Jeruzalem. En ze meende dat het koninkrijk direct aanstaande is. Straks dan nemen de discipelen palmtakken en ze werpen hun klederen op de weg. Oh, als u eraan denkt, mensen, wat moet dat toch een tegenvallers geweest zijn. Wat zijn ze toch ontzettend blij geweest. Wat hebben ze met volle overgave hun mantels uitgetrokken en voor de koning op de weg gelegd. En met de takken gezwaaid en de kinderen deden ook mee, Hosanna, Hosanna. Wat waren ze toch in hun element. En al was het dan een eigenaardige vertoning, maar het was toch maar naar de profeten, ziet uw koning komt rijdende op een ezel. En wat moet dan ook die teleurstelling bitter geweest zijn, toen alles anders ging als dat ze dachten. Net toen ze bijna op het toppunt waren, in hun verwachting, nu zal het gebeuren, toen kwam de totale ineenstorting. Nee, dat zijn moeilijke tijden geweest. En nou gaat de Heer Jezus in deze gelijkenis, gaat hij bepaalde dingen aanwijzen. Probeert hij ze te onderwijzen. En dan juist in verband met zijn heengaan en met hun blijven nog hier op de aarde. Daarom eerst de gelijkenis. Hij neemt in die gelijkenis neemt de Heer een, stelt hij voor een welgeboren man. Wij zouden zeggen een man van koninklijke bloeden. Een adellijk man. En die man, die gaat naar een vergelegen land om een koninkrijk te ontvangen. Hij gaat naar een land waar hij gekroond zou worden met eer en heerlijkheid. En dan komt hij weer terug. Dan komt hij terug naar dat land, naar dat koninkrijk wat hij zal hebben ontvangen. Hij gaat nu naar de kroningsplechtigheid. Ja, misschien speelt hier op de achtergrond, daar denken sommigen aan iets wat de Joden heel goed wisten. Toen Jozef en Maria terugkwamen met de Heer Jezus uit Egypte, toen regeerde Archelaus. Dat was een zoon van de oude Herodes. En die oude Herodes, die had een testament gemaakt en daar had hij onder andere Archelaus had hij daar ook in genoemd als opvolger. Die moest dan koning worden in Judea. Maar ja, dat kon je dan wel doen, maar daarmee was je nog niet klaar. En toen is die Archelaus, die is naar Rome gegaan, naar de keizer. Want die keizer, die moet uiteindelijk het stempel erop zetten. Anders ga je niet als koning terug naar je land. Maar dan vervalt het testament van je vader, want de keizer is de baas. En toen hadden de Joden een gezantschap gestuurd, ook naar Rome, en die hadden gezegd, wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Dat willen we niet. Wij mogen hem niet. Maar toen had de keizer gezegd, hij wordt wel koning. En zo kwam Archelaus als koning terug naar Jeruzalem, naar Judea. Het hielp niet. Later hebben ze hem wel weten weg te werken, maar toen, het hielp niet. Want de keizer, Die kroonden hem daar tot koning over Juda. Dat moet je even op de achtergrond in je gedachten houden, om te verstaan dat wat de Heere Jezus hier allemaal gaat vertellen, daar konden ze veel van begrijpen, omdat ze zoiets hadden meegemaakt. Goed, dat houden we dan even vast. Hij zei dan, daar gaat die man. Die gaat naar dat vergelegen, die adellijke persoon, die gaat naar het vergelegen land om een koninkrijk te ontvangen, om het mandaat te ontvangen en dan weer terug te keren als koning over dat land. Net zoals die Archelaus terugkwam als koning uit Rome naar Jeruzalem. En dan roept hij zijn dienstknechten. 10. Je moet alles niet een betekenis achterzoeken in die zin. 10 is een vol getal. Je leest ook van 10-daagse verdrukking. Je leest van de 10 maagden enzovoort. Maar de gelijkenis is niet om die van letter tot letter te verklikken. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee wezen. Maar die koning, die geeft, of die adellijke persoon, die geeft aan ieder van die dienstknecht 1 pond. Nogmaals, niet te veel. Je zou zo zeggen, hij wordt er niet arm van, die koning. Voor 500-600 gulden bij elkaar. Dat was wel, niet veel. Laten we maar eerlijk zeggen, dat was niet veel. Vergeleken bij talenten, waar het over duizenden guldenschap loopt, is dit niet veel. De koning kan er niet door geruïneerd worden. Dat staat vast. Die hooggeboren man, die geeft heus zijn laatste cent niet uit. Door dat pond aan ieder van zijn knecht te geven. En dan zegt hij tegen ze, handelen jullie daar nou mee, totdat ik terugkom. Nou, normaal. Heel normaal. Wij zouden zeggen, ja, dat kun je ook plekken in onze tijd, hè? Iemand die gaat weg of zo, en die hoopt weer terug te komen na een zekere tijd, en die zegt, joh, ik heb hier nog wat geld, zou jij dat op de een of andere manier kunnen beleggen, of zou jij daarvoor kunnen zorgen? Maar hij zegt, als ik terugkom, dan rekenen we wel af. Handel ermee. En dan staat er zo opeens tussen, en zijn burgers haten hem, zonder een zanten na, zeggende, we willen niet dat deze over ons koning zijn. Even goed opletten. Je hebt dus dienaren, die 10, die knechten of die slaven, die kiest de koning om voor hem te handelen. Maar er zijn ook nog veel meer burgers natuurlijk in dat land, waar hij straks koning over zal worden en zal zijn. Er zijn nog veel meer burgers. Maar die burgers hebben, net zoals de Joden in de tijd toen Archelaus naar Rome ging om de goedkeuring op het testament van zijn vader, of de afkeuring, om koning te worden, die stuurden hem ook gezanten na. En die probeerden achter zijn rug om de keizer in te fluisteren, wij willen niet dat hij koning wordt over ons. Zo gebeurt het hier in die gelijkenis ook. Die knechten die hebben hun pond gehad, die zijn dan aan het werk gegaan, of niet. Die koning is naar het vergelegen land. En de burgers, die sturen een gezantschap om het hoofd te verzoeken. Maak hem geen koning, want wij haten hem. Goed. Daar komt die hooggeborene, die komt terug. Want die hoger is dan hij, die heeft een mandaat gegeven. Het koninkrijk is voor u. Daar komt hij terug. En als alles in orde is, dan zegt hij, laat mijn dienstknechten geroepen worden, want ik wil afrekenen. Zeg, nou man, ben je dat nog niet vergeten? Die 40, 50 gulden per persoon. Ja, maar je kunt merken uit die gelijkenis Het ging, deze hooggeborene, ging het niet zozeer om de hoeveelheid. Daar ging het niet zozeer om. Maar het ging hem erom om een proef te nemen of ze, nou ja, ijverig waren. Of dat ze erbij betrokken waren, of niet. Stel je voor, straks als hij in zijn koninkrijk komt en ja, je hebt al wat mensen zo hier en daar aangewezen, hier worden er 10 genoemd, die hebben je wat gegeven, dat is mooi dan om eens te kijken. Hé, wie komt er nou in aanmerking? Wie komt er nou voor die post en wie komt er nou voor die post in aanmerking? En daarom, het is een beproeving. En dat moet nu uit de verf komen. Dus je moet niet zeggen, nou ja, die paar centen, dat, nee. Daar loopt het eigenlijk niet over. Hè? Wie ontrouw is in het kleine, daar moet je niet van verwachten dat die trouw in het grote is. Als ik makkelijk kinderen een dubbeltje steel of een kwartje, dan is het tientje ook niet veilig en die gulden. Voel je, dat gaat om het principe. Dan kun je zeggen, nou ja, een dubbeltje, wat is nou een dubbeltje? Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat erover, je neemt iets wat je niet toekomt. Goed. Daar komen ze aan. De eerste kwam. En die zegt, heer, uw pond heeft 10 ponden erbij gewonnen. Hij is een hele ootmoedige man. Hij zegt niet, ik heb van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heb de beurs nagelopen. Ik heb goed in de krant gekeken wat de effecten deden. Dat zegt hij niet. Hij wil eigenlijk niks zeggen van zichzelf. Daarom zegt hij, heer, uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Net of dat pond het gedaan heeft. Die voorstelling geeft hij. Hij zegt dus niet ik, maar uw pond heeft 10 ponden opgebracht. Net of dat vanzelf gegaan is. Ja, maar die man die durft zijn eigen werk of wat ook, of zijn ijver, durft hij niet te noemen. Dat hoeft meneer niet te weten misschien, dat hij wel eens een nachtje wakker geweest is en hoe dan ook. Nee, want als hij dat pond niet gehad had, dan had hij nog niks gehad. Nee, want met niks kun je niks beginnen. Er moet toch wat zijn, al is maar een cent, waar je een halve cent bij verdient. Maar als je helemaal niets hebt, dan kun je ook niks verdienen. En daarom, al was het dan niet zo'n groot bedrag, maar die knecht is zich wel bewust, ik had niets. Ook niks om mee te handelen. En meneer heeft me 50 gulden gegeven. Dus, meneer, ootmoedige man, uw geld heeft zoveel opgebracht. 1000% is dat zeker, zo'n beetje, ja. 10 ponden. 1 pond, 10 pond. Dus 50 gulden is 500 geworden. En die meneer die prijst hem, zegt, gij goede dienstknecht. Kijk, en dan voel je dan, het gaat niet om het geld. Dat is de hoofdzaak niet. Maar hij zegt, je bent in minste getrouw geweest. Wat is nou 50 gulden? Hoe gauw zou je de neiging hebben om te zeggen, nou, ja, jongens. Het kan ook verkeerd gaan natuurlijk, hè, met de handel. Hè? En dan ben ik het kwijt. Laat ik het maar op een spaarbankboekje zetten voor 2%. Of laat ik me aan die koop niet wagen. Maar die man die durfde wat te wagen, zie je? He, hij is het minste, zegt hij. Nou, wat is nou 50 gulden? Maar je bent trouw geweest, zegt die meneer. Heel trouw ben je geweest, anders had het niet. Je zegt het wel, dat pond heeft zoveel. Maar jong, als hij dat pond in je portemonnee gehouden had, dan had het nou nog een pond geweest. Dus je bent trouw geweest in de zorg omtrent dat pond, dat geld. En je durfde wat te riskeren. Ja, hoor eens mensen. Kijk uit met risico's en met speculaties. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook wel eens zo dat, ja, vooral wij die weer wat ouder zijn geworden, dan durf je helemaal natuurlijk niks. Dat is ook weer niet altijd goed. Hè? Maar wees voorzichtig. Maar het is een spreekwoord in het natuurlijke leven. Wie niet waagt, wie niet wint, zo is het ook een beetje. Alleen, het vergt wel inzicht en verstand om het te doen, anders dan doe je jezelf de das om. Nou, het is een verhaal uit het natuurlijke leven, deze gelijkenis. Dus ik zou zeggen, die man die heeft zijn hersens goed gebruikt, maar hij heeft ook wat durven wagen. Hij is wat durven wagen. Hij heeft misschien wel eens een partijtje goed gekocht, niet zo erg courant dat hij dacht, jongen, hoe kom ik eraf? Maar op een goede dag raakte hij het goed kwijt. En er was weer een pontje bij. Goede, trouwe knecht. Omdat je nou zo trouw geweest bent. Zo vlijtig. Ik geef jou 10 steden. Jij mag in mijn koninkrijk over 10 steden regeren. Burgemeester van 10 steden. Lid van de provinciale staat. Geef niet, als je maar begrijpt wat er bedoeld wordt. Dan komt die andere en die zegt, Heer, zo'n verootmoedigd mens, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. Ja, dat is niet zoveel als die andere. Maar uw pond heeft 5 ponden gewonnen. Nou, zegt die meneer, je leest hier niet van een lofbetuiging, maar dat zit er wel in. Je moet dat niet zo uit gaan zitten, dokteren. Nou, alleen die nou de meeste ponden had, die krijgt lof. En de andere, die krijgt geen woord van lof meer. Nee, dat is de bedoeling niet. Die krijgt ook een lofuiting, al staat hij er niet bij. En die zegt, wees jij nou over 5 steden. En dan komt de derde. En die derde, die zou zeggen, dat is een echte communist. Dat is een echte communist. In de eerste plaats, ja, geen goede communist. Goede communist. Communist is natuurlijk een mooi woord. Hè? Maar, daar staat van geschreven, Heer, zie hier uw pond. Ik heb het bewaard voor u. Ik heb er een mooie zakdoek omheen gedaan. Ik heb het niet zomaar, ik heb het niet zoals die man met het talent in de grond begraven, nee. Ik heb er een mooie doek, of een zweetdoek, wordt het ook wel genoemd, heb ik er omheen gedaan. En weggelegd. Want ik was bang van u. Ik vreesde u. Ik dacht bij mezelf, u meneer, u bent een streng mens. Strafmens. Gij neemt weg wat ge niet gelegd hebt en gemaaid wat ge niet gezaaid hebt. Nou, dat is nogal wat. Hij dacht bij zijn eigen, ben ik nou geroepen voor zo'n kapitalist dat er nog geld bij komt? Ja, wie weet wat hij allemaal voor gedacht had. Ik heb er geen zin in. Ik heb geen zin om 5 minuten eraan te besteden. Vrouw, geeft die mooie doekjes uit de kast. Zie het? Hier gaat het in hoor. Stop maar achter de lakens. Dan blijft het wel liggen. Wat denkt hij wel? Ja, zo denkt de mens eigenlijk over het algemeen, hè. De Bijbel is wat dat betreft natuurlijk vreselijk ouderwets. Die komt niet meer in aanmerking. Want dan zouden de mensen zo verschrikkelijk boos worden. Dan zouden ze zeggen, wat, waarom moet jij meer hebben dan ik? Zo. Nou ja, die man die denkt, ik heb geen zin om daar mijn tijd aan te besteden om voor die meneer, mijn heer dus, om daarvoor te werken. Of daarvoor mijn best te doen, want hij hoefde geen eens zo te werken. Want doet handel. Die meneer had natuurlijk ook kunnen zeggen, hier hebben jullie allemaal een schop of een spa, en als ik terugkom zal ik eens kijken wat jullie gespit hebben. Daar ligt land zat, dat moet allemaal in cultuur gebracht worden. Maar daar liep het geen eens over. Het liep gewoon over het handel doen. Maar die kerel dacht bij zijn eigen, nee hoor, Nee hoor, en dan straks hij 2 ponden terug. En ik. Als hij nou zei, hier heb je 50 gulden, die geeft hij maar aan je vrouw. Die mag jij gebruiken, probeer er wat mee te verdienen. Dan had het voor mij geweest. Maar nou niet, dat vind ik niet eerlijk. Zo redeneert nou mensen. Dat gunt hij niet aan die heer. Dat gunt hij eigenlijk zijn eigen. En als het niet voor zijn eigen is, dan doet het niet. Hij doet alleen wat als het voor zichzelf is. Voor zijn eigen. Maar als het voor de meneer is, niks ervan. Ja, soms, ik denk wel eens vaak, ja, dat die tijd is natuurlijk voorbij, hè. Maar ik heb altijd veel naar oude mensen geluisterd. Dat vinden die oude mensen ook fijn. Dus ik kan je voor een Schuurman denken. Zoals gisteren, zo'n boerendurpie, weet je wel. Je hoort dan die oude mensen over vroeger praten. Mensen, wel hun verhalen komen er dan los. Maar, dan zeg je, ja, het was vroeger ook niet alles hoor. Maar dan kom je dingen tegen bij die mensen dat je zegt, wat een opvatting, wat een hoge opvatting hadden die mensen over trouw. En over plicht en zo. Dat kun je niet begrijpen, hè. En als meneer dan zei tegen Schuurman, jongen, ik vind hij zo goed je best gedaan hebt in het bos met bomen en alles en noem maar op. De aardbeien zijn rijp. Zeg maar tegen de kinderen of tegen je vrouw, pluk maar hoor. Nou, dank u vriendelijk hoor. Wat zaten ze dan van te genieten, hè? En voor de zondag was die ene dure sigaar. Die werd dan met beleid opgestoken. En in de wieg hadden ze, ja, zegt ze. Ik weet nog goed, zegt oude vrouw Schuurman, mijn vader, dat was haar vader. En die had een zakje en dat had hij onder het bedje in de wieg verstopt, want toen was er geen baby. En dat deed hij, als hij cent over had, deed hij dat erin. Dat was voor moeder en er moest dat van gekocht worden. Maar toen op een keer, toen had moeder dat bedje opgelicht en toen kwam dat zakje met centen. Maar ze zei, denk erom kinderen dat je er niet over praat. Vader mag niet weten dat wij het weten. Wat mooi is dat, hè? Heus, ik wil de klok helemaal niet terugdraaien. Ik weet dat er verschrikkelijk veel ellende geweest is en dat de ene mens heerst over de andere mens ten kwade. Dat weet ik ook wel. Maar je moet toch ook eens denken, nou het beter hebben gekregen, dan moet je eens kijken, waar kom je dat nou tegen? Laat hem barsten, zo gaat het. Of als ik denk, ik heb morgen een rotklussie, ik bel even op dat ik ziek ben. Zo gaat het. Dat is de praktijk van het leven. Dan zeg je, nou, als hebben wij het dan wat beter gekregen, maar het is daarmee nog niet beter geworden. Goed, die man had ook nou die mentaliteit, hè. Ik denk bij zeggen, ja, het is toch maar voor een ander. Het is toch maar voor een ander. En ik heb geen zin om mijn eigen daar druk over te maken, hoor. En trouwens, als ik hem het straks precies 1 teruggeef, ik zal het niet stelen, maar ik geef het hem precies 1 terug. Dan zeg ik, hier heb u uw passie. Dan hebt hij niks te zeggen. Ja, man, maar hij heeft gezegd, doe daar handeling mee. Hij kan zoveel zeggen. Hij kan zoveel zeggen. Hij is koning, hij heeft makkelijk praten, of hij wordt koning. Makkelijk praten. Meende die man dat nou? Meende die knecht nou, als die zegt, ik weet dat je een harde man bent, hè? Je neemt iets weg waar niks gelegd is en je maait waar je niet gezaaid hebt. Meent hij dat? Het lijkt er wel op, maar het is niet zo. Dat is het fijne van deze gelijkenis. Dat moet je aanvoelen. Maar hij zei dat tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen. Leugenaar dat je er bent. Je hebt dat alleen maar gezegd om je eigen buitenschot te houden. Om je eigen te vrijwaren. Daarom zeg je, ik wist dat je een harde kerel bent. Dat je niks voor een ander over hebt. Maar dat liefje. Je wist van je Heer dat hij barmhartig is. Dat je een goede Heer had. Je wist dat hij je niet van honger liet omkomen. Je wist dat hij wel een extraatje gaf, dat wist je wel. En als nodig was dat hij bijstond, dat wist je wel. Maar je zegt dat alleen maar om je eigen boze aard en je eigen boze leven te verbergen. Dan wil hij mij uiteindelijk de schuld geven, maar dan doe je net alsof jij zo'n goede man bent. En meneer, die moet toch wel kunnen begrijpen, hè? Dat als je zo bent zoals u bent, moet je eens kijken wat een uitstarting en uitdaging. U kunt het wel begrijpen, zoals u nou bent. Dat weet u toch zelf ook wel? Nou, ik was zo benauwd, ik denk, straks dan komt hij. Ik kan wel een handeltje beginnen. Maar stel je voor dat ik op het verkeerde paard wed. Ben ik kwijt. En dan zeg u, kom hier, geef hier dat geld. En anders verkoop ik je. Kijk, hij doet nog heel zielig ook. Hij geeft daarnaast de beschuldigingen, maar hij keert er toch nog zo om dat hij zegt, ik ben eigenlijk de voorzichtigste geweest, want die anderen hebben geluk gehad. Maar ik heb het zekere voor het onzekere genomen. Ik heb het ook niet verloren. Wees eerlijk, meneer. Het heeft niks opgebracht, maar ik heb het ook niet verloren. Uit uw mond zal ik u oordelen, boze dienstknecht. En dan moet je dit in de vragende zin lezen. Wat er dan volgt. Gij wist dat ik een strafmens ben. Nemende weg wat ik niet gelegd heb. En maaiende wat ik niet gezaaid heb. Dat wist je dus. Dan veroordeel je je eigen. Als jij dan geen zin had om handel te drijven met dat pondje geld. Had het dan een ander laten doen. Op een veilige manier. Als je nou echt de waarheid gesproken had. Dat je zo bang was. Nou, maar dan had je het uit handen moeten geven. En had je naar de bank moeten stappen en zeggen, wat is de hoogste rente? Voor hoe lang kan ik het vastzetten? Ik heb een idee zo lang, maar wat krijg ik ervoor? Dan had ik nog wat gehad. Had ik het met rente teruggekregen. Hij viel in zijn eigen zwaard. Hij dacht dat hij het zo mooi gezegd had. En zijn eigen eruit gepraat had. Want hij wou niet zo'n onwillige, luie kerel wezen. Die geen zin had om er 5 minuten over te denken. Wat moet ik met dat geld doen? En die het ook niet gunde aan die meneer dat die er wat aan zou overhouden. Probeert zich op een gemene manier eruit te draaien. Maar het lukt hem niet. Hij verraadt zichzelf. Als je zegt dat ik wil maaien waar ik niet gezaaid heb. Nou goed. Dan zeg je toch. Dan had je het naar de bank moeten brengen. Dan had er nu nog wat rente op gestaan. En dan zegt hij tot andere dienaren die erbij stonden. Neemt dat pond van hem weg en geef het aan hem die 10 ponden heeft. Want dat is blijkbaar toch wel goed gegaan met die mama die 10 ponden, tot 10 ponden gebracht heeft. En dan zeggen de anderen verwonderd. Meneer. Hij heeft al 10 ponden. Met andere woorden, ze zijn wel een beetje verbaasd. Dat nou diegene die het meeste heeft, dat die er nou nog één bij krijgt. He? Wij zouden zeggen, de gewone mensen zeggen, ja, neem die kwalijkjes geen kans op taal, maar de duivel schijnt op één hoop altijd. Zo op die manier. Zo zit, kijken ze er tegenaan. Eén. Dat ene pondje gaat nou naar die 10. Nou, dan zou ik zeggen, geef dat dan aan die 5, dan heb die er 6. Ja, die koning zegt, geef het aan die man die de 10. Want ik zeg u dat de niegelijk die heeft, die zal gegeven worden. Maar degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Nou de verklaring. Die u misschien voor uzelf al min of meer getrokken hebt. In de eerste plaats, ze denken, nou gaat het gebeuren. Het koninkrijk komt. Vandaag of morgen of misschien overmorgen, maar het komt heel gauw. Jezus zegt, nee mensen, er is nog een tussentijd. Want ik moet het koninkrijk nog in ontvangst nemen. Bij mijn vader. Ik moet nog gekroond worden. Ik moet nog door de diepte heen. En dan moet ik nog terugkomen. Dat is een hele tijd. Wij zeggen, hoeveel eeuwen is dat al niet geleden? 20 eeuwen bijna. En nou in die tijd, die er is, jullie moeten niet op het koninkrijk rekenen vandaag of morgen, wil Jezus zeggen. Want ik moet naar een ver land. Ik ga heen tot de Vader die mij gezonden heeft, met andere woorden. Ik ga tot de Vader. Daar zal die gekroond worden met eer en heerlijkheid. En hij zal ook terugkomen als koning om te heersen. Aller ogen zullen hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen als over een eengeboren zoon. Maar dat is niet gelijk. Bij God is er geen tijd. Maar bij ons wel. Bij ons zit er een hele lange tijd tussen. Dat is dus de eerste strekking van de gelijkenis. De koning, hier afgebeeld door die adellijke heer, die gaat weg op weg om het koninkrijk te ontvangen. Een ander punt is, die burgers, die haten hem. Die willen hem niet als koning. Die schreeuwen, wij willen niet dat deze over ons koning zij. We hebben geen koning dan de keizer. En als hij straks heen gegaan is om het koninkrijk te halen, om de eer, om de kroon te ontvangen, liever gezegd, dan zullen ze nog blijven schreeuwen van die verachte sekte van Jezus van Nazareth. Dan zal nog alle tegenstand van de Jood, afgezien van degene die bijeen vergaderd werden, tot dat kuddeke dat het koninkrijk zal ontvangen. Maar in het algemeen genomen is het evangelie tegenstaan, verworpen, gehaat en veracht door de Joden. Daarom heeft de Heer Jezus gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, je hebt de dag uwer bezoeking niet gekend. Geen steen zal op de andere steen gelaten worden. En het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een ander volk gegeven dat vruchten voortbrengt. Het evangelie is geloofd in de wereld, maar wat een tegenstand. De Joden reisden van stad tot stad Paulus na om de mensen op te jagen en om ze te verbitteren om een oproer te laten uitbreken. Dat is ook een betekenis van die gezanten. Die zeggen, wij willen niet dat die koning de, zo zal Jezus Christus veracht en verworpen zijn van de burgers van zijn eigen rijk. Hij zal ook veracht zijn in deze wereld. Maar hier dat erge, je kunt die lijn doorgaan trekken. Dat is de vijandschap, de tegenstand, de haat tegen de Heer Jezus Christus en zijn evangelie van vrije goedheid en ontferming. Ze haten hem. En de dienstknechten. Moeten die dan door het werk zalen worden? Nee. Hier geldt als je niks hebt, hè, dan hoef je ook niks te geven. Je kan niks opbrengen. Uit vrije goedheid geeft God zijn gaven aan de mensenkinderen. Uit vrije goedheid. Die dienstknechten die hadden dat pond niet. Dat hebben ze gekregen. Dat pond kregen. Je zou zeggen, ja, de koning had beter kunnen zeggen, hier hebben jullie een geweer. Probeer vast de zaak in handen te krijgen. Maar dat zei hij niet, want het is een koninkrijk niet van deze wereld. Handeldrijf. Geen geweer, geen zwaard, niks van het alles. Geen messen, geen dolken. Want het is een verborgen koninkrijk, een koninkrijk van genade. En wat is het nou? Wat betekent dat nou? Kijk, hier op aarde is alles genade en genade. Maar straks, als je hier niks hebt, hè, en als je hier zou zeggen, Heere, eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt me neer, Heere, ik heb niks, hoef je niet van te schrikken. Want hij geeft mild en overvloed. Maar straks in de dag der dagen, ja, als ik dan niks heb, als ik dan niks heb, dan wordt wat je hebt, dat wordt nog weggenomen. Dat pond wat je hebt, dat wordt er nog weggenomen. Wat betekent dat nu in het verband? Ik zei in het begin, voor mij persoonlijk ligt de sleutel in de geschiedenis van Zacchaeus. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Je moet het niet altijd gelijk maar op de ouderlingen en de dominee schuiven, hoor. En zeggen, oh, dat zijn dan de dienstknechten. Die moeten dit en die moeten dat, die moeten zus en zo. Je moet je eigen er ook bij pakken. Ja, de kerkenraad ook wel in het bijzonder natuurlijk, maar je eigen moet je er ook bij pakken. Al ben je dan een burger, hè, maar je moet je eigen erbij pakken. Nou heeft de Heere Jezus, die heeft gesproken van genade. Hij heeft gesproken van hetgeen verloren is. Weet je wat nou een grote gave van God is? Zijn dierbaar evangelie van genade. De boodschap van vrije goedheid. De boodschap van de ontferming. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die heeft de Heere geopenbaard, die boodschap. Je kan wel zeggen, ik weet er niet van, daar weten wij wel van. Dat hebben wij gehoord. Dat is in ons midden verkondigd. Dat hebben we van onze kinderjaren af al gehoord. Genadig is de Heer en groot van goedertierenheid en waarheid. Nou ja, van de discipelen lees ik niet, maar ze staan er ook voor open. Voor de hoogmoed. Maar die fariseeërs lees ik wel, hè? Die kunnen het niet hebben. Zeg, hoe kan hij zich daar nou mee bemoeien? Hoe kan hij zich daar nou mee bemoeien met zulke mensen? Kinderen, luister goed, wil de Heer Jezus zeggen. Discipelen, ik heb jullie ook begiftigd met, ja niet met alles in die zin, want die zijn ook maar arme mensen. Maar ik heb u toch begiftigd met het woord. Ik heb u begiftigd met de gave Gods. Ik heb u begiftigd met de genade en de ontferming. Daar heb ik je mee bekend gemaakt. Hoe zal het nou verder gaan? Zul je een ander op zijn gezicht timmeren? Zul je een ander erbuiten sluiten? Zul je zeggen, ja, die Joden hebben eigenlijk gelijk. Wat moeten wij met die ellendige zondaren en die tollenaren en die heidenen doen? Ik heb voor jou geen boodschap. Ik heb voor jou geen woord. Jij bent er buiten. Is dat de werking van het pond? Is dat pond om als een kogel bij iemand in zijn gezicht of in zijn nek te slaan? Is daar dat pond voor? Of is dat pond? Of is die openbaring van de genade dat Jezus Christus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was? Is dat alleen maar om af te tuigen en uit te sluiten? Of is dat om handel te brengen? Om te zeggen, waar de Heer het onze wegen heen richt, hij is genadig en barmhartig. Hij is groot van goede dierenheid. Hij heeft zich doodgeliefd op het vervloekte hout om dat koninkrijk te ontvangen. Van de Vader. Is dat het? Ja, dan hoef je niet te zeggen, ik heb zo gewerkt, want dat pontje dat heb je ook maar gekregen, hoor. Die wetenschap die komt van boven. Of heb je gezegd, pak in. Is je aard zo vijandig, omdat je de koning niet gunt. En omdat je de koning niet gunt, die tollenaren, en die zondaren, en die ellendigen, en die verworpen, en die verdoemden. En die halve zachte misschien, dat je zegt, die nog niet tot 10 kan tellen, en het geen niets is, rekent er dan op dat in de dag der dagen zal die zeggen, hoe is het? Hoe is het? Wat is er gebeurd met dat pond? Dan mag je hier nog zeggen, ja, maar wij weten van niks. En in de dag der dagen zeggen ze ook, heren. Maar dan zal de heren het zelf wel zeggen wat er gebeurt. Dan zal je zeggen, ja, moeder, dat weet ik. Met dat pondje, het was niet veel. Maar je hebt wel gezegd tegen de kinderen, kinderen, luister, vriend. Geen andere weg. Ja, vader, ik weet het, of ouderling, diaken, het was dominee, het was wel eens moeilijk, En als je wel eens met al je verstand zat te denken, hoe moet ik het zeggen tegen die? Ja, want je bent maar hele gewone, simpelige mensen. En de een die zegt het tussen de ander zo. Maar het was toch de bedoeling, dat weet God de Heere dan. Genade, ach lieve Heere, trek hem erbij. Ach trouwe Heere, laat de genade, laat het heilige evangelie wat opbrengen. Voor u, zondaren, die aan uw middelaarskroon worden gehecht. Kijk, ja, dat kun je wel eens beschrikken, want denk erom dat er in de dag wat der dagen wat pontjes ingeleverd worden van mensen die zo goed wisten hoe ze bekeerd moesten worden en een ander de kop af hebben geslagen en weet ik wat ze allemaal verteld hebben. He? Maar ik heb niks opgebracht. Totaal niks opgebracht. Er is nooit ene traan omgeschrijft. Want het was allemaal onze harde communisten natuur. Dat was het. We hebben gezegd, nou, laat maar zo. Zie je, het gaat hier niet om het gebroken, gebonden werk. Maar het gaat juist, hij is gekomen om het verloren te zoeken. Hij heeft het pond, heeft hij zo. Het is niet veel, zou je zeggen, naar onze waarneming. Want het is maar een woord. Maar het is Gods woord. En dat woord van God, dat wordt in de handel gegooid. Luther zei, werp het woord van God erin en er zullen nog wonderen gebeuren. Die dan niet heeft, van die zal vernomen worden, wat geef maar op die bekering, zegt de Heere God dan. Was hij nog gerechtvaardigd ook, hup, weg. Je had nog een hele stapel boeken ook van godzalige mensen en een Bijbel, leef er maar in. Leef er maar in. Want je hebt er alleen je eigen mee verheerlijkt. Je hebt er alleen je eigen mee groot gemaakt. Je hebt je eigen op de vlakte gehouden. Je hebt eigenlijk mij beschuldigd van, och, God is zo. Als er nog eens eentje hier bekeerd zou kunnen mogen worden, dat zal nog een eeuwig wonder zijn. Dat was jouw pomp. Nou zegt God, hier heb je dan pomp. Geen maar hier. Want dat is mijn evangelie niet geweest. En je wist het wel. Het is je verkondigd. Maar je hebt erop zitten spuwen en schelden. Je hebt gezegd, ja, ze hebben het maar over de Heere Jezus en over de genade. Maar ik bezweer u in de naam van God dat God ons zal verdoemen. Als dat ons einde was. Als we niet als een kinderke leren dat koninkrijk van God te mogen ontvangen. Als we niet leren voor onze eigen ziel van genade dat hij gekomen is. Om nou dat ellendige te zoeken. Om mij te zoeken. En dat ik mag zeggen, waar de Heer het geeft, waar de Heer je plaatst, niet met je neus in de lucht, als je zegt, joh, er is nog wat anders. Er is genade, er is ontferming, er is een weg waar voor ons geen weg meer is. En anders raken we alles kwijt. Ook dat woord, ook die wetenschap, alles. Want het was allemaal dood en onvruchtbaar. En die vijanden, die tot aan het eind toe geschreeuwd hebben, we willen niet dat die koning over ons zijt. Nu komt de afrekening, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dat is het einde. Hier een aftekening van het eeuwige oordeel. Dat is verschrikkelijk, hè? Ontzettend, daar praat ik niet meer over, want de tijd is al ruimschoots verstreken. Ik zou alleen nog willen eindigen met wat die lieve man, dat was een ouderling van mijn grootvader, zei, als hij op huidenzoek kwam, bij een benauwde ziel, dat hij zei, en hoe is het ermee, vrouw, oh, Kroosje, heette Kroosje, Kroosje, ik ben zo, ik voel me zo ongelukkig, ja, maar mag jij nou ook die koning kennen, die koning, hè? Een onbedacht, oh, nee, als dat is zou mogen, dat zou ik zo graag willen, Kroosje, meen je dat, oh, niets, groter, niets, nee, niks is ermee te vergelijken dan dat hij mijn koning zou zijn. Nou zei de man dan, hij was wel oud, kind, zegt hij, dan moet je maar rustig afwachten, want er staat in het woord van God, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. En ik merk dat jij zo begeerig bent dat hij koning over je zal zijn. Nou, zo probeerde die met dat pond handel te drijven. De genade van de Heer Jezus Christus probeerde die uit te breiden onder de mensen. Dat geeft ons de Heere God. Amen.